is waar vrijelijk heen mag gaan om vrede te bekomen. Genade God, zo rijk en vrij, die poort staat open.
Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin op tweede paasdag waarin Dominic Koppe uit Dokkum voor zal gaan. Tevens zullen er diverse mensen hun medewerking verlenen. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is zuster Dijkstra. De collecte is voor eigen kerk. De bloemen gaan deze week naar zuster Feikje de Vries als groet van de gemeente. Woensdagmiddag is er breiklub. Na de dienst is er geen koffie drinken. Volgende week zondag is er dienst om 10 uur, waarin broeder Klaus uit Harkema voor zal gaan. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtslied is Evangelisch Liedbundel 346.
Wij willen u in stil gebed God om een zegen vragen. Laat ons bidden. Onze hulp is opnieuw in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn hand eens is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gaat u maar weer zitten. Ja, ik heb hier even een stoel neergezet, want het is me de laatste tijd in mijn rug geschoten. En nu heb ik nog knap last van ischias, dus ik kan nooit zo lang staan. Maar de boodschap zit in mijn hoofd en die komt er wel uit vanmorgen. Dus komt altijd klaar. Dan wil ik u nu een aanvangstekst voorlezen. Dat is ook zo'n tekst uit de opstandingsverhalen, zoals Paulus die ook weergeeft in zijn eerste brief aan de Korintiërs. 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15, vers 51 tot 57. Dan schrijft de apostel hier het volgende. Zie, ik deel u een geheimenis mee. Alle zullen wij niet ontslapen. En dus Paulus verwachtte eigenlijk dat hij nog tijdens zijn leven Jezus terugkeer zou meemaken. Maar alle zullen wij veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft. En dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft. Zal het woord werkelijkheid worden dat geschreven is. De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel des doods is de zonde. En de kracht der zonde is de wet. Maar God zij dank die ons overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Tot zover. Dan gaan we nu met elkaar zingen. 132 uit de Evangelische Bundel. U zij de glorie.
Oh,
en zuster, willen we samen zegen vragen over deze dienst. Vader in de hemel, wij komen op deze tweede paasdag als gemeente samen om uw naam groot te maken. U te loven en te prijzen uit het diepst van ons hart, Heer, omdat u de levende God bent, de levende Heer. Heer, dank u dat gij uw Zoon Jezus Christus uit de doden hebt opgewekt. U hebt hem teruggebracht en u hebt hem dat verheerlijkte lichaam gegeven. Opdat ook wij eenmaal ook zo'n verheerlijkt lichaam zouden krijgen als hij terugkeert. Heer, dat willen wij daar heel diep voor danken. We worden betrokken, Heer, op uw lijden en sterven, maar ook op uw opstanding. En wij moeten ons oude leven afleggen, opdat het begraven wordt door de doop in de dood. Maar we mogen met u opstaan in een nieuw leven. Heer, hoe kunnen wij ooit diep genoeg daarvoor bedanken? En dat we ook in alle vrijheid hier gewoon over de straat konden lopen en hier samenkomen, zonder de angst dat we opgepakt worden en vervolgd worden. Dank u voor dat grote voorrecht. Dank u ook voor de zon die weer schijnt en de hele natuur laat uitbotten. En de vogels en alles, Heer, het is weer prachtig. En we leven dan in een prachtig land. Wat zijn we bevoorrecht. Maar Heer, wees ook met al die mensen die ontzettend te lijden hebben onder oorlog en armoede. We denken in het bijzonder aan uw gemeente, Heer. Want er worden zoveel christenen wereldwijd intens bloedig vervolgd. Heer, gedenken. Geef gij hun kracht en moed. Maar Heer, wilt u ook met hen zijn om de ogen van spionnen en andere verraders dicht te houden, opdat uw gemeente toch in leven blijft. Heer, dat ze verborgen kunnen blijven op allerlei geheime plaatsen, dat ze niet verraden worden. Zegen en erbarm u over al die christenen in China en Azië en Afrika. Heer, bewaar hen. En Heer, zoals wij hier mogen zijn vanmorgen, wees met ons. En als we nog vol zitten, Heer, met zorgen, met piekerijen over thuis, over onze kinderen, over ons werk. Heer, wilt u die zorg bij ons wegnemen? Wilt u ons losmaken van thuis? En dat we ons eerst helemaal richten op u, de rijkdom van de verrezen Christus. Zodat als we straks huiswaarts keren, dat we dan het leven ook weer beter aankunnen. Dat bidden wij allemaal van u. En we bidden ook in het bijzonder voor onze organist en voor hen die gaan zingen. Heer, wilt u met hen zijn en hun de leiding van uw Heilige Geest geven. Opdat ze de woorden mogen spreken en zingen die mogen leiden tot verheerlijking van uw machtige naam. Om Jezus wil. Amen. Dan zal nu het echtpaar van de Veen en Sjoertje Keestra voor ons zingen. Mijn Jezus, ik houd van u.
Van mij, toen u aan het kruis.
Margreet, ik zou nog een gedeelte willen voorlezen uit diezelfde brief aan de Korintiërs. 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 11. En daar schrijft de apostel Paulus het volgende. Ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zo vasthoudt als ik het u verkondigd heb, tenzij gij te vergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn. Want voor alle dingen heb ik u overgegeven hetgeen ik zelf ontvangen heb. Christus is gestorven voor onze zonde, naar de schriften. En hij is begraven en ten derde dagen opgewekt naar de schriften. En hij is verschenen aan Kefas, Petrus, daarna aan de 12. Vervolgens is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan al de apostelen. Maar het allerlaatst is hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Maar door de genade Gods ben ik wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet te vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Daarom dan, ik of zij, zo prediken wij, en zo zijt gij tot het geloof gekomen. Tot zover. In 7:33, 10.000 redenen.
Tot in eeuwigheid.
Wenske Couperus vragen naar voren te komen.
De vlam van Pasen. O vlam van Pasen, steek ons aan. De Heer is waarlijk opgestaan. De Zoon die voor geen zonden zwicht. De Zoon die is als zo, zon zo licht. De Vader laat niet in het graf een kind dat zoveel vreugde gaf. Hij tilt het uit de kille grond. Het loopt als vuur de wereld rond. De oude nacht voorgoed gedood. De toekomst kleurt de morgen rood. Zie hier hoe God vergevend is en hoe zijn liefde leven is. Zie hier het licht van lange duur. Zie hier de zon het vuur. O vlam van Pasen, steek ons aan. De Heer is waarlijk opgestaan.
Daar zingen Johannes de Heer 836 op die heuvel daar ginds.
Ginds stond een ruwhouten kruis, het symbool van vervloeking en schuld. Maar dat kruis werd de mens tot het kostbaarst kleinood, daar Gods wet aan dat hout werd vervuld. Klim mij daarom aan Golgotha's kruis, tot de Heer komt en met hem het loon. Als die grote dag aanbreekt en hij ons dat kruis, dan verwisselt voor de eeuwigheid's kroon. Een kruis door de wereld gesmaad, heeft een wondere bekoring en macht. Want Gods Zoon liet zijn troon, hij droeg smaadheid en hoon, om de vreugd die dat kruis voor ons bracht. Klim mij daarom aan Golgotha's kruis, tot de Heer komt en met hem het loon. Als die grote dag aanbreekt en hij ons dat kruis, dan verwisselt voor de eeuwigheid's kroon. Zoon, straalt een licht dat door niets wordt gedoofd. Vol van schoonheid en pracht, vol van reddende kracht, voor een ieder die in hem gelooft. Klim mij daarom aan Golgotha's kruis. Als die grote dag aanbreekt en hij ons dat kruis, dan verwisselt voor de eeuwigheid's kroon. Help mij, Heer, aan het kruis trouw te zijn tot de dood. Ook als hier smart en spot is mijn loon. dat kruis droeg mijn straf, nam de schuld van mij af, het werd de toegang voor mij tot Gods troon. Klem mij daarom aan Golgotha's kruis, tot de Heer komt en met hem het loon. Als die grote dag aanbreekt en hij ons dat kruis, dan verwisselt voor de eeuwigheidskroon.
Gemeente, na de verkondiging zingen we met elkaar uit gezang 218. Ik zeg het alle dat hij leeft. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als je met mensen over het Paasevangelie praat en over de opstanding, met mensen buiten de gemeente, dan kun je alles de vragen en de opmerkingen tegenkomen van, joh, dat moet jij weten, jij erin gelooft, maar ik geloof het helemaal niet. Dat gaat zo tegen mijn verstand in. Hoe kan het nou dat iemand uit de doden is opgewekt en weer gaat leven? Dat is er nooit gebeurd. Ik kan er met de pet niet bij, dus ik geloof er ook niet in. Maar akkoord, jij wil er wel, dus prima. He, zo wordt er gepraat en dan suggereert men dat het een kwestie is van het intellect. En dat is het toch niet. Want het intellect en het geloof, die horen wel bij elkaar. God heeft ons geloof gegeven, maar God heeft ons ook verstand gegeven. En die twee die zijn altijd met elkaar verweven. Denk maar aan het Hebreeuws, aan het Oude Testament. Al die geboden die er zijn, neem eens de 10 geboden. Die kun je gewoon met je gewone boerenverstand allemaal natrekken. En de redelijkheid daarvan inzien. En ook van die andere geboden in het Oude Testament. De meeste kun je gewoon goed nadenkend zeggen. Wat een prachtige geboden. Dus zeker in de Hebreeuwse, Joodse gedachtenwereld, gevoel en verstand horen eigenlijk heel dicht bij elkaar. En ik wil jullie gewoon eens een paar dingen noemen, dat je zegt dat je ook in een gesprek, ik hoop dat je vandaag nog met buitenkerkelijk kunt praten over de kracht van de opstanding, dat ik je eens een paar argumenten wil meegeven. Want er zijn te veel dingen op die eerste paasmorgen en op Goede Vrijdag gebeurd, dan dat je daar aan voorbij zou kunnen lopen. Nog even teruggrijpend naar Goede Vrijdag. Als Jezus daar die laatste 3 uur van zijn leven ingaat, het is 's middags 12 uur, komt er plotseling een inktzwarte duisternis, niet alleen over Golgotha, maar er staat er ook nog over het hele land. Plotseling, klaar ligt de dag, zo'n zonsverduistering, hoe dan ook. Dan gaat, als Jezus sterft, komt er een aardbeving. En dan staat er in de rotsen scheuren. Nou, dat is echt niet het geluid geweest van een kamerdeur die zachtjes dichtgaat, maar er zijn barstende scheuren. Met geweld barsten die rotsblokken uiteen. Mensen zijn natuurlijk weggevlucht als hazen om, nou ja, ze dachten de grond verzwelgt ons. Dus dat is oorverdovend geweest. En dan, die graven komen er open te liggen. En de mensen staan pas op de eerste pasdag als Jezus zelf is opgestaan. Maar dan staan die, ja, inmiddels gestorven mensen, misschien een half jaar geleden gestorven, staan daarop en komen op de eerste paasmorgen Jeruzalem binnen. Dan zul je toch meemaken dat jouw oude buurman die je een half jaar geleden begraven hebt, daar plotseling op de stoep staat en zegt, ik ben er weer. He? En ik bedoel, dat hebben mensen, honderden, duizenden mensen ervaren. Dan heb je nog eens de priester die in de tempel dienst moet doen om 's avonds de menorah aan te steken. 's avonds, als het donker werd, tot de volgende morgen, moest de menorah, die 7-armige kandelaar in de tempel, branden. En die priester die mocht alleen komen in het heilige. Daar stond de tafel met de toonbroden en de menorah. En deze man heeft op die vrijdagavond gezien tot zijn ontsteltenis dat het gordijn dat tussen het heilige en het heilige der heiligen hing, wat geen mens mocht aanraken en wat ook nooit gescheurd is geweest in al die eeuwen, dat voorhangsel dat was gescheurd. Van boven naar beneden. God wou daarmee duidelijk maken, de toegang tot mij is weer vrij. Niet alleen voor Israël, maar voor alle mensen over de hele wereld. Geloof me, die priester is hals over kop naar Sanhedrin erin gevlogen en gezegd, mensen, moet je nou eens horen, het voorhangsel is gescheurd. Nou, Ze stonden op hun kop werkelijk. Dat voorhangsel was zo dik geweven, dat kon nog door geen 30 paarden uiteengetrokken worden. En nou, het was stuk. Hè? Ja, zo zei, en dan heb je de paasmorgen. Dan is er weer een aardbeving. En nu bij het graf, dat was misschien een paar honderd meter verder. Weer een aardbeving. En dan dalen daar plotseling engelen in blinkende gedaantes neer. En die Romeinse soldaten, nou, dat waren geharde kerels. Niet voor een kleintje vervaard. Die vluchten weg, doodsbenauwd. En die gingen in de stad vertellen wat er gebeurd was. Naar de Sanhedrin. En dan komt daar die leugen van de Joodse raad, zeg maar. Dat het lichaam gestolen is en noem maar op. Ja. Maar al die dingen, die zijn toch gewoon gebeurd. En die zijn door honderden mensen bekeken. En dan heb je later nog eens dat Jezus ook, ja, dat vind ik zo prachtig. Als hij de stad Jeruzalem inkomt voor zijn sterven, dan zegt de profeet Jesaja, dan zal hij in Jeruzalem binnenrijden op een ezel. En niet een gewoon ezel, nee, het jong van een ezelin. Het jong van een lastdier, dat wil zeggen, die ezel was nooit bereden. Een ezelshengst, een jonge ezelshengst. En niet de moeder, maar dat jonge dier. Die was voor Jezus. Tot in details wordt het beschreven. In Jesaja. En zo zal Jezus Jeruzalem binnenkomen. Ook als Jezus bijgezet wordt in een graf. Dat was een rijk graf van Jozef van Arimathea. Dan weet je wat er dan zo prachtig staat in Jesaja. Bij de rijken was hij in zijn dood. Bij de rijken was hij in zijn dood. Dus dat klopt weer precies. Jezus had bij het kruis helemaal niets van alles beroerd. Maar hij wordt bijgelegd, ja, in een rijk graf. Dus dat klopt weer. Hè? Bij de rijken was hij in zijn dood. Dus je kunt zo al die dingen over Jezus kun je aflezen. En dat vind ik zelf ook buitengewoon. Er zijn wel meer dan 100 teksten uit het Oude Testament aan te wijzen waar Jezus al, ja, opreist uit de teksten. Hey, ik denk aan Genesis, het scheppingsverhaal. Eva en de slang. Uit het zaad van de vrouw zal iemand voortkomen die de kop van de slang zal vermorzelen. Dat is de eerste verwijzing al in het paradijs naar de duivel. En naar de reddende kracht van Jezus. Nou, en dan komt Mozes, 1200 voor Christus. Die heeft ook een opmerking dat er eens in Israël een geweldige profeet zal opstaan, groter dan hij. Slaat op Christus. Dan heb je 1000 voor Christus, dat is David, koning David. Die heeft meerdere keren in zijn psalmen heenwijzingen gemaakt. Dat je denkt, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Psalm 22, hè? Mijn God, waarom heb je mij verlaten? En ja, dus dat ook koning David al dingen heeft gezegd die verwijzen naar de Messias. En dan heb je nog eens de profeten, Jesaja, Micha. Hij werd geboren in een klein gehuchtje in Bethlehem. Ja, klopt. Noem maar op. En hoe hij gekruisigd zou worden. Jesaja 53. Enzovoort, enzovoort. Dus van, kijk, je moet gewoon eens voorstellen. Stel je voor dat 500 jaar geleden bijvoorbeeld er iemand is geweest in de 80-jarige oorlog. Die heeft gezegd, nou, zo tegen 2000 dan wordt er iemand geboren in de Boeloslaan. En die man die heet zo en zo. En dat zal zijn beroep wezen. Zijn dood zal niet de best zijn, dat zal zo en zo wezen. Maar hij doet dit en dat en er zal ook een keer tot leven komen. Stel je voor dat iemand dat gezegd had en dat die persoon nu leeft in de Boeloslaan en dan kwam het tevoorschijn. Nou, de kranten waren vol met, hè? Oh, de hele wereld. Ja, er is toch iemand die een voorspelling heeft gehad van 500 jaar geleden in de 80-jarige oorlog. En het kwam uit, ja. Het gebeurt nooit, nee, dat gebeurt er niet. Het gebeurt alleen bij Jezus, hè. En dan moet je nagaan, bij Jezus is het nog verder dan 500 jaar geleden. Dat is wel 1000 jaar geleden. Hè? David. En Mozes, 1200 voor Christus. Noem maar op. En dat al die meer dan 100 teksten feilloos op Christus uitkomen. En daarom zeggen op dit moment heel veel mensen uit Israël die een Bijbel te pakken krijgen en het Nieuwe Testament eens gaan lezen. Het klopt, het moet toch onze Messias wezen. En ook vele moslims komen vandaag de dag tot geloof, omdat ze het Oude lezen, maar ook het Nieuwe Testament. En zeggen, jongens, dit is zo buitengewoon dat dit klopt. Het is waar. Dus daarom wil ik gewoon zeggen, als je al die teksten eens na zou lopen. En alles wat er gebeurd is, rond de paasdagen, met je gewone verstand, moet je bijna al tot de conclusie komen, hij moet geleefd hebben. Ook buiten de Bijbel zijn daar echt een aantal voorbeelden concreet van te noemen, dat historici buiten de Bijbel om in 2000 jaar geleden al beschreven wie Jezus was en wat hij deed en noem maar op. Dus dat is niet te ontkennen dat hij ook is opgestaan. Nee, ik heb jullie gelezen uit 1 Korinther 15, aan meer dan 500 mensen tegelijk. Nou, hè, als je daar praat tot 500 man, die allemaal Jezus zien als de opgestaande Heer, dan kun jij een ander niet wijsmaken, nou, dat is zinsbegoocheling. Nee, kijk, als het nou om één ging, dan zou je zeggen, nou ja, hè, die heeft zich wat laten wijsmaken. Maar 500 mensen maak jij niks wijs. Dus daarom zeg ik, met je verstand kun je een heel eind komen om toch al gewoon tot de erkenning te komen. Hij is werkelijk opgestaan. Daar hoef je niet meer aan te twijfelen. En weet je, dan is er nog iets bijzonders wat ik ook wou zeggen. Dat is dat graf zelf. Hè? U weet, Petrus en Johannes die lopen er samen naar het graf. Petrus die loopt iets... langzamer dan Johannes, want Peter zal waarschijnlijk nog door schaamte gevoelens geplaagd zijn, omdat hij Jezus natuurlijk wel verloochend had. Hè? En hij zal misschien wel gedacht hebben, stel je voor dat Jezus leeft, dan kom ik hem direct onder ogen. Wat dan? Hè? Dus hij loopt wat langzamer. Hè? Dat geeft me als uitleg voor waarom Johannes wat eerder bij het graf was. Nou, dat is best mogelijk. Johannes kijkt en Petrus kijkt en dan stappen ze die grafkelder binnen. En dan zien ze die winsels liggen. Keurig. En de hoofddoek keurig opgerold. Wat kun je op grond van dat verhaal al zeggen? He, want de leugen van de Joodse raad, ze hebben zijn lichaam gestolen. En later erbij verzonnen, hij is opgewekt. Dat klopt niet, want in de oudheid zijn vaak lichamen gestolen. He, grafroof had regelmatig plaats, omdat vooral bij rijke mensen werd er ook goud en juwelen meegegeven. He. Die grafroverij, dat vond altijd plaats. Maar dan pakte men zo'n lichaam mee, met de winsels ook. Dat kon je niet even er los van maken, want die winsels, en dat lees je ook bij Nicodemus, die kwam met een kostbaar geschenk. Jozef van Arimathea had zijn graf klaargemaakt en daar moest Jezus in liggen. En Nicodemus, ook in het verborgene, waarschijnlijk al een discipel van Jezus, die neemt een zeer kostbaar geschenk mee van 100 pond aloë en mirre. En in dat mengsel drenken ze die linnen doeken en wikkelen het lichaam van Christus in. En na een dag wordt het helemaal stijf. En zeker na 2 dagen is het helemaal stijf geworden. Net als behangpapier wat je 1 keer hebt ingesmeerd. Hè, dat kun je niet zomaar even weer ontrollen. Dus dat ligt stijf om zo'n lichaam als een kokon. Een vlinder in een kokon. Dus roven die het graf zouden roven, zouden het lichaam plus de winsel zo hebben meegenomen. Dat kun je niet loswikkelen. Maar die winsten die liggen daar, keurig. Dus vandaar dat ik laatst een collega hoorde zeggen, dominee Glashouwer, die zei, ja, die grote steen is niet voor het graf weggerold om Jezus naar buiten te kunnen laten gaan, maar om ons naar binnen te laten gaan. Even doordenken, ik dacht, man, je hebt gelijk. Want Jezus had een verheerlijk lichaam. Hij had het echt niet nodig dat die steen aan de kant ging. Hij kon zoveel uit het graf dwars door een steen heen naar buiten komen. Want hij stond toch s'avonds ook bij zijn discipelen in die kamer. En ze hadden die deur dicht gedaan. Uit vrees voor de Joden. Want ze dachten, ja, Jezus is vermoord. En nou wij. Hè? Dus die deur stevig op slot. En dan komt Jezus dwars door alles heen en staat bij hun. En dat is meerdere keren gebeurd. Dus dat graf, dat was nodig dat wij naar binnen konden. Niet dat Jezus naar buiten hoefde te komen. Nee, dat wij naar binnen konden en dat wij met eigen ogen konden zien. Dit is geen sprake van grafroof, want die winsels die liggen er. Hij is gewoon aan de winsels ontheven met zijn verheerlijkte lichaam. En zo, zegt Paulus, zullen ook wij eens een verheerlijk lichaam gaan krijgen. En weet je wat dan zo mooi is? Dat Jezus daar Maria ontmoet. En dan zegt ze, ze herkent hem als hij haar bij de naam roept. Maria, hè? Rabuni, mijn meester. Hè? Jezus die kent Maria. Het was een vrouw bij wie 7 boze geesten uitgedreven waren. Dus die vrouw was er vreselijk aan toe geweest in haar leven. Mensen in het dorp hebben gewoon gezegd, die is gewoon knettergek. Hè? Die werd veracht, zo'n vrouw. En nou was ze door Jezus bevrijd. En het was een prachtig mens geworden. Ze straalde. Dus Jezus was haar grote vriend. waar ze alles voor over had. En dan was hij dood. Dus ze was kapot en verslagen. En dan plotseling staat hij dan weer. Hè. Zo zie je dat Jezus tegemoet komt bij elk mens. Jezus grossiert niet in 1000 pakketten van 1000 zoveel geloven, maar Jezus benadert vaak mens voor mens. En hij roept ze allemaal stuk voor stuk om hem te volgen. En even later dan, een paar uur later, smiddags, dan komt hij bij de Emmausgangers. En als dat weer vervult is, dat verhaal, en hun de ogen open gaan, dan gaat hij naar zijn discipelen, s'avonds, op de eerste paasdag. En zo, en later dan deze 500 mensen. En dan Paulus is hij verschenen in de woestijn en bij de poorten van Damascus. Ik wil maar zeggen, Jezus zoekt mensen op die hem willen dienen. En ik wil jullie ook vragen, heb je ooit wel eens zo nagedacht over de opstanding? Dat de opstanding niet is een feit van 2000 jaar geleden, maar dat hij leeft. En dat hij jouw Heer wil zijn, voor altoos en ever. Kijk, want geloof in de opstanding, dat is niet een intellectueel probleem. Maar het is een moreel probleem. Want mensen die niet geloven, die hebben dan zogenaamd moeite om het te begrijpen. Ja, nee. Maar in wezen, wat de echte reden is, mensen willen niet veranderen. Want de opstanding bewijst dat alles wat Jezus gezegd heeft, waar is, dat het klopt. He? Zijn opstanding is een bevestiging van zijn leven en wat hij gezegd heeft. Dus dan zal hij ook terugkomen als de rechter van hemel en aarde. En ze weten, als Jezus echt bestaan heeft, dan moet ik ook doen wat hij zegt. En daar hebben ze geen zin in. Want dan moeten ze hun aangename leventje opgeven, waarin ze alleen voor zichzelf leven. En dan moeten ze leren om Jezus te volgen. Dan moeten ze een ander vergeven die hem het kwaad gedaan heeft. Dan moeten ze voor de armen zorgen. Dan moeten ze elkaar lief hebben. Dan moeten ze de minste leren wezen. Dan moeten ze stoppen met hun zonden, waar ze soms zo aan verslaafd zijn. En ze hebben geen zin om te veranderen. En dan zeggen ze, ja, ik snap er niks van, dus. Maar in wezen zit er vaak een hele diepe reden achter. Men wil zijn leven niet veranderen. En ook, men wil ook niet ter verantwoording geroepen worden. Want ja, hoe vaak horen wij niet de ene mens tegen de ander zeggen, joh, waar bemoei je je mee? Bemoei je met je eigen zaken? Ik hoef me naar jou toe niet verantwoording af te leggen. Snap u? Ik hoef me tegenover jou toe niet te verantwoorden. Dat is krenkend. Hè? En hoe krenkend is het dat een mens tot verantwoording wordt geroepen voor God? Ja, maar het zou wel een keer gebeuren. Hè? Want de Heer komt terug om ieder mens te beoordelen. Koningen en keizers, grote politici en een gewone burger. Ze moeten allemaal voor Jezus verschijnen. En dan zal Jezus kijken, hoe heb jij geleefd? Heb je rekening gehouden met God? Heb je rekening gehouden met mij? En dan wijst Jezus jou de weg naar het paradijs. Hè? Naar het eeuwige leven. Maar als Jezus merkt dat wij voor onszelf geleefd hebben, puur voor onszelf, en de zonde gekoesterd hebben en lelijke dingen gedaan hebben, dan zegt Jezus, ga jij daar maar heen, naar die vreselijke plaats, naar de hel. Dus het is allemaal zo ontzettend belangrijk, hè, dat wij voor Jezus kiezen. En ik zou ook zeggen, als je nog nooit in je leven een keuze gemaakt hebt voor de Heer Jezus, doe het dan nu. Hè. Wacht daar niet te lang mee. Toen ik wel eens vroeg aan mijn vader, hoe weet ik nou dat het alles allemaal gebeurd is? Toen zei hij tegen mijn jongen, ik was een jaar of 17, 18, je moet het maar gewoon geloven. Hè. Maar meer kon hij ook niet zeggen. Je moet maar gewoon geloven. Ja, maar ik wou meer argumenten horen. En maar over de Heilige Geest praten en al die dingen, dat deed men vroeger niet zo. Hè? Dat kunnen wij nu gelukkig veel meer. En daarom zeg ik, ja, als je nou wil vragen, ja, misschien ga je straks naar huis en zeggen, ja, die dominee heeft wel aardig gepraat. En over die is die verschenen en aan die is die verschenen. Maar wat doe ik er nou mee? Hij komt niet hier in de Boelerslaan. Weet je, hoe kun je Jezus dan ontmoeten? Door dit en door de Heilige Geest. Dit door het woord en door de Heilige Geest kun je Jezus leren kennen. Het woord is het woord van God. En als je die Bijbel gaat lezen en je vraagt om hulp, dan zul je merken, die verhalen gaan jou aanspreken. Die verhalen gaan jouw leven beschrijven. Het is God die hierdoor spreekt. In het Nieuwe Testament is het Jezus die hierdoor spreekt. Het zijn zijn eigen woorden en die komen tot leven als jij ze gaat lezen met een gelovig hart. En dan is daar de werking van de Heilige Geest, die jou keer op keer zal bevestigen, dit is van de Heer. En hij wil jou door dit verhaal en door deze tekst leiden. Het is geweldig dat de Heer jouw gids wil zijn door het hele leven, met al je ups en downs. Maar hij zal je dag en nacht getuigen, ik zal er zijn. Ik zal je niet begeven en ik zal voltooien wat ik in jouw leven ben begonnen. Dus wees daarop Ja, vertrouw erop. En heb je dingen verkeerd gedaan, ga naar het kruis en belijd het. En dan mag je weten, mijn zonden zijn me vergeven, mijn zwakheden zijn me vergeven. En ik mag opnieuw beginnen met hem. Elke morgen is zijn trouw nieuw. Volg hem, in Jezus' naam. Amen. Dan gaan we nu met elkaar zingen twee liederen. Ik zeg het alle dat hij leeft en daar juicht een toon, daar klinkt een stem.
Hij is God bekleed met macht.
want alles, alles is voldaan. Die in het geloof op Jezus zit, die vreest voor dood en helle niet. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door zijn dood bereid, een leven in zijn heerlijkheid.
Zullen we samen danken en bidden. Vader in de hemel, Heer, wij komen tot u aan het einde van deze zangdienst om u heel diep te danken, Heer. Te danken voor die geweldige rijkdom dat wij u mogen kennen met heel ons hart. Dat we u mogen dienen met de gaven die u ons hebt gegeven. En dat u ook voor ons zorgt, Heer, voor ons brood en onze kleding, voor ons huis, voor ons werk. En als wij maar uw koninkrijk zoeken, dan zult u voor het overige zorgen. Maak je niet bezorgd voor de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Ja, Heer, u leert ons om elke dag te leven uit uw hand. En dat is lang niet altijd makkelijk, want we hebben zo onze eigen agenda. We zijn altijd druk en nog eens druk. Maar Vader, leer ons te wandelen aan Jezus' hand. Leer ons onze agenda af te stemmen, Heer, op uw agenda. Opdat we niet afgejakkerde christenen worden, niet gestreste mensen, maar dat we in de rust van u leren wandelen. Heer, leid u ons maar op uw weg, want uw weg is altijd de beste. Ook al is het soms een hele moeilijke. Maar uw weg is en blijft de beste. En daarom danken we u dat u garant staat, want u bent de Alfa en de Omega. Want u begonnen bent in ons leven en met deze wereld. U gaat het volleindigen. Dank u daarvoor. En zo dragen we deze wereld aan u op, Heer. En alle volkeren. En al die christenen die door het oorlogsgeweld en honger vermorzeld dreigen te worden. Vader, ontferm u over uw christenheid en over het Joodse volk. En dat we samen eenmaal op diezelfde weg mogen komen. Israël en de kerk. Wees ook met Israël, Heer, in deze bange dagen. Nu het vuur zo hoog oplaait in het Midden-Oosten. Zegen en bewaar het aan jou en zijn regering. Zegen de Messiaanse gemeenten die al tot geloof zijn gekomen. Zegen al die Joodse mensen die Alia gaan maken naar het Heilige Land. Heer, wees zo met ons allen. Nu we in het einde der tijden gekomen zijn. Vader, we danken u voor deze dienst. We danken u voor alle bijdragen die allerlei gemeenteleden mochten doen aan deze dienst. En dat we zo deze feestelijke dienst mochten hebben tot eer en glorie van uw machtige naam. Dank u wel. Amen. Dan gaan we nog een lied zingen. Ik geloof in God de Vader, op de wijze van de Roos uit de Evangelische Bundel 289. Van deze dienst gekomen. Ik wil al degenen die een bijdrage aan deze dienst geleverd hebben heel hartelijk danken. We hebben van jullie genoten. Fijn dat je er was en we hopen u nog een keer te kunnen begroeten. Ik zou zeggen, ga dan u heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, de Heere verheffe zijn aangezicht over u. En schenken u vrede. Een lied te horen worden gebracht. Ik dacht door jullie. Nee? Door jullie? Ja.
Tot eer van kinderen, zie het verblijd, tot eer.
Ja, terecht. Hè. De eer is altijd weer aan hem. Hè. Ja. Dankjewel. Wel thuis. Hè. Een goede paasdagen nog toegewenst.